A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Van die tijden dat als het heel laat was, dat je de dag daarna geen lasten van had. Vroeger hing ik uit het raam in de Jordaan om te kijken welke kroeg nog open was. En nu zit ik met 3 kinderen met een vogelboek op schoot te kijken uit het raam. Hé, hey, is dat een rood bosje? Ja, kan nooit aan je inzet liggen. En deze jongen uit Rotterdam, die zegt, ja, ik wil ochtend de training van Feyenoord. Dus ik zeg, nee, iets leuks. Ik heb journalistiek gestudeerd. Daar zeggen ze letterlijk, goed nieuws is geen nieuws. En als het kan, hoe zwaar een onderwerp ook, met een beetje humor of een beetje lichtheid. Maar in ieder geval heel veel zelfspot. Dan kom je wel heel eind dan.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En deze keer met Johnny de Mol. En nou vragen mijn kijkers slash luisteraars wel eens... Ja, je moet je mensen introduceren en je gaat eraan voorbij. Ga ik bij jou gewoon niet doen. De meesten kennen je en anders gaan ze je nu leren kennen. Johnny, je zegt net vlak voordat we live gaan, zeg je van hoe oud ben jij? Ik zeg 30. Je zegt lekker.
Oh, lekker man, 30 jaar.
Ja. Ja. Je bent 12 jaar ouder nu. Wat is jouw mooiste leeftijd geweest als je er nu op terugkijkt?
Nou, ik vond zo eind 20 vond ik echt wel een mooie tijd hoor. Ja, maar ik ging toen net in de Jordaan wonen. Ik woonde daarvoor bij het Leidseplein ook top. Maar in midden in de Jordaan. Vrijgezel. Ik reisde toen veel. Ja. Ja, dat was mijn mooiste periode. Er waren nog. Van die tijden dat als het heel laat was, dat je de dag daarna geen lasten van had.
Dat is al gewoon een zegen, hè?
Ja. Ja.
Vanaf welke leeftijd krijg je echt last van katers?
Nou, de afgelopen 4-5 jaar is het gewoon... Ik moet zeggen, kinderen helpen daar ook niet echt aan mee. Maar de afgelopen 4-5 jaar... En ik had gedacht, dat gaat mij nooit gebeuren.
Ja.
Ik bedoel, ik heb best wel eens met rode oogjes ergens op een set gestaan of zo. Maar ik liet me nooit kennen. Weet. Nee, dat kan ook niet. Ik bedoel... Maar op een gegeven moment, ik heb er echt last van nu.
Ja,
en ik had gedacht dat het me nooit zou overkomen. Maar iedereen waarschuwde me altijd voor.
Ja.
Wacht maar tot 49ste.
Ja, ik heb het ook. Ik heb het nu ook. En mijn moeder zei altijd, ja, 3 wijntjes. Zei ik, ah, maar saai, kom op, noem nog een wijntje. En dan zei ze, nee, ik heb er morgen echt last van.
Ja.
Dat geloofde ik niet.
Nee.
Weet je wat ook raar is? Ik merk dat als je veel drinkt tegenwoordig, dat had ik vroeger ook niet. Ik slaap heel slecht daardoor. Ook door die suikers die volgens mij in die drankjes zitten. En ik word om... Stel je voor dat ik om 5 uur naar bed ga. Ik ben gewoon om 8:30, 9:00 ben ik weer wakker.
Ja, ja.
En dan ben ik eigenlijk vooral naar de kloten van het niet geslapen hebben.
Ja.
Meer nog dan dat ik echt hoofdpijn heb. Maar dan ben ik zo brak. En dat vroeger in je puberteit, dus als je dan ging zuipen, sliep je gewoon tot 2 uur 's middags.
Ja, niks aan de hand.
Tost je erin en gaan.
Ja, ja nee, dat is volgens mij ook wetenschappelijk bewezen. Dat je verdoof jezelf. Je komt niet in die rem slapen. Dus nee. Je denkt van, nou, kan ik lekker doortukken. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo.
Maar als je jong bent, is het dan gewoon... dan heb je gewoon zoveel slaap nodig... dan dende je er gewoon dwars overheen
of zo. Ja, ik denk het. En dan is alles ook gewoon nog leuk.
Ja,
ja dan toch? Wil je ook niks missen?
Nee. Ja. Heb jij nog veel fear of missing out?
Nee.
Nee?
Nee, nee.
Heb je dat
nee.
ooit gehad eigenlijk?
Ja, zeker. Ja, ik was wel iemand die ging graag naar de kroeg. Ook wel naar feesten, maar meer in het buitenland of zo. Ik vond het in Nederland... Moi, maar ik...
Ook door je werk, van je bekendheid, of dat je herkende?
Ja, ik was wel, zeker in het begin hoor, ik kwam niet binnen en dat ik al gelijk 2 champagneflessen in mijn hand had. Zo was ik helemaal niet. En nog steeds niet hoor.
Je hebt ze in je mond.
Fear of missing out, ja, dat had ik wel. Je wilde wel overal erbij zijn en niks missen. Ja, ja, heb ik echt wel gehad.
Ja, bizar is dat. Ja. Ik heb dat ook wel heel erg.
Ja.
Heb je dat verleer dat met de jaren of zo? Of vind je dat minder belangrijk? Ga je andere prioriteiten stellen? Is dat het gewoon?
Ja, ik denk het wel. Het wordt natuurlijk ook wel... Nou ja, ik ben nu 4 jaar geleden, 3 jaar geleden de stad ontvlucht.
Ja.
Alles wel gedaan, alles wel gezien. Het wordt natuurlijk ook wel op een gegeven moment een beetje sneu. Een klein beetje. Plus dat ja, die dagen daarna zo zwaar zijn. En ik vind werken toch wel net weer een tandje leuker.
Ja.
En ook belangrijker. En ik heb altijd gezegd, je biertje op vrijdag smaakt toch het lekkerste. Als je wat had Klopt. Gedaan de hele week. Als je een beetje had geknald.
Klopt.
Dus die balans was altijd wel goed. En op een gegeven moment moet het echt wel waard zijn. En dan is het ook wel weer heel cliché. Ja, hoe minder je het doet, hoe leuker die avonden dan ook weer zijn.
Ja,
ja. Ja. Dus nee, ik nog steeds wel af en toe een avondje kaarten of met vrienden. En ja, dat hoeft niet eens heel laat te worden, maar dan is dat een beetje je uitlaten.
Ja. Ja. Ja, je gaat de nachtclubs inruilen voor gezellige ja. avondjes met goede gesprekken en een drankje.
Ja, ja, ik zei ook wel eens in mijn theatershow, gekscherend. Vroeger hing ik uit het raam in de Jordaan om te kijken welke kroeg nog open was. En nu zit ik met 3 kinderen met een vogelboek op schoot te kijken uit het raam. Hey, is dat een rood bosje? Ja. Ja, het is wel, de tijden zijn wel veranderd.
Stadsvogels te bekijken.
Ja, ja.
Wanneer word je nou eigenlijk volwassen, denk je? Want ik vind dat ook altijd zo'n mooi onderwerp. Ja, als je 18 bent of als je 21 bent. Maar ik heb wel zitten terugdenken aan hoe ik dan was toen ik 18 was ten opzichte van nu.
Mm-hmm.
En ja, ik natuurlijk, je wordt volwassener, verstandiger. Je krijgt meer verantwoordelijkheidsgevoel. Maar zeg maar, in mijn kopje ben ik voor mijn gevoel helemaal niet zo heel veel veranderd.
Nee.
Snap wat ik bedoel?
Ja, ja, nee, dat heb ik precies hetzelfde.
Ja.
Behalve dat je het dus fysiek merkt.
Ja.
Maar, nou ja, ik heb nu mijn oudste zoon is 3. En die schaamt zich nergens voor. Die zegt ook alles. En soms ook hele gevoelige dingen. En soms hele ongevoelige dingen. En op een gegeven moment kom je op een leeftijd. Dan krijg je een soort besef. Hè, wat wel oké is of niet oké is.
Ja.
En dat verlies je op een gegeven moment. Als je dat kan behouden. Een soort kinderlijke nieuwsgierigheid in dingen, in mensen. Ja, dat heb ik toch altijd wel hoog in het vaandel staan.
Ja.
Hetzelfde geldt voor als je dingen niet begrijpt of zo. Dus vroeger toch altijd in de klas, als er wat werd uitgelegd, begrijpt iedereen het? Iedereen ja. En dan zei je, ja, ik snap het niet. En dan werd je aangekeken van sukkel, je snapt het ja. niet. Ik zei, ja, jij bent een sukkel.
Dat je niet maar vraagt.
Ja, ja. En dat heb ik eigenlijk nog steeds wel met dingen. Dat mensen toch vaak iets voor lief aannemen of zeggen, ik snap het wel. En ik vind dat nog steeds niet lastig om te zeggen, ja, ik begrijp het gewoon niet. Kan je me nog één keer uitleggen in Jip en Janneke taal?
Ja.
Dus dat is ook een soort kinderlijk iets, denk ik, wat je moet koesteren. Maar ook die nieuwsgierigheid, dat is toch het mooiste wat er is. Dat je
Absoluut.
Gewoon vragen stelt aan mensen, hoe zit dat? Of leg me dat eens uit. Ja, dat vind ik altijd wel. Maar echt het volwassenen, ja. Ja, ik denk toch ook wel weer als je kinderen krijgt, dat is toch wel een moment dat je denkt, oké, nou moet ik toch wel even scherp blijven. En ik heb ook heus wel eens met een slok te veel op die fles gegeven. Ik dacht, ja, dit is gewoon zo kansloos.
Ja.
En als er wat gebeurt s'nachts, wil je gewoon, je bent, het is een hele andere mindset. Je bent gewoon ineens aan het luisteren. Ik hoor niks, gaat alles wel goed. Ja, dat is wel een game changer is dat, hè?
Ja. Ja. Maar ja, normaal draag je alleen verantwoordelijkheid voor jezelf. En als je dan denkt, ja, als ik op mijn kloten ga, dan mag ik het zelf oplossen. Maar nu heeft dat indirect effect op je kinderen, op je vrouw, op alles wat je bij je draagt.
Ja, en het grappige is, ik bedoel, laat me eerlijk zijn, ik heb niet heel veel te klagen gehad in mijn leven. Maar wel veel meegemaakt, veel gereisd, scheiding en alles. En nu dat je kinderen hebt, wil je eigenlijk de weg plaveien met kussens.
Ja.
Dat ze niet, en als ze vallen, dat ze zacht vallen.
Ja.
Maar aan de andere kant, je bent zelf, heb je alleen maar geleerd door echt hard op je bek te gaan.
Ja.
En dat vind ik nog wel een gekke. Wat doe je nou? Weet je wel, laat je ze gaan zonder helm, bij wijze van spreken. Of begeleid je ze zo goed mogelijk? Dat vind ik wel lastig.
Snap ik. Ja. Dat is een goed onderwerp. Want ik heb dat gesprek had ik laatst ook met mijn broer. Omdat vuurwerk bijvoorbeeld vroeger. Ja. Ik was gek op vuurwerk.
Ja.
Ik denk ieder jongetje wel van een jaar of 12, 13. En dan gingen wij met al die gasten gingen we vuurwerk afsteken op Oudjaarsdag.
Ja.
De helft kwam natuurlijk uit België en Polen en noem het allemaal op.
Ja.
En dan stond je gewoon elkaar te bekogelen met nitraat. En dan stond je met van die Romeinse kaars op elkaar te
in elkaars gezichten.
En dat je gewoon denkt, nu denk van holy shit, als mijn kind dat laat gedoen. Ik denk dat ik de hele dag inderdaad met een bouwhelm op Oudjaarsdag met ze meeloop. Maar dat is dan toch goed gegaan. Misschien ook wel een beetje geluk. Maar inderdaad, in hoeverre, hoe oud is jouw oudste nu?
Ja, die is 3. Die is net 3 geworden. Maar ja, kijk, het belangrijkste vind ik als je gewoon ergens komt dat je even gedag zegt. Weet je wel? Of netjes dankjewel natuurlijk. Dan zit ik wel eens op de fiets en dan zeg ik mensen gedag. En dan vraagt hij, ken je die mevrouw? Dan zeg ik nee, maar die zeg ik gewoon gedag.
Ja.
Ja, dat vindt hij natuurlijk spannend. Maar dan leg ik hem uit. Ja, maar moet je eens kijken wat er gebeurt als je het wel doet.
Ja.
En dan doet hij dat. En natuurlijk zwaait iedereen terug.
Ja.
Ja, dat zijn van die kleine dingen. Maar dat vind ik wel gaaf om te merken dat hij dat nu al probeert en durft. Maar ja, wat is spannend. Ja. Weet je, Johnny is heel voorzichtig. Die kleine Vender, die is 1.
Ja.
En die loopt op de bank. Je weet, hij gaat vallen nu.
Ja.
Nou ja, sommige kinderen vallen één keer en dan denk je, dan leren ze het wel. Vinden niet. Nee. Maar ja, wat doe je dan?
Maar laat je hem ook dan bewust wel eens vallen? Want
ja,
dat eigenlijk
hem dat ik gewoon vallen. Ja, precies. Eigen schuld.
Ja.
Ja. Ja. Ja, maar die blijft dat maar doen en die blijft maar klimmen. Ik denk, ja, op een gegeven moment zal hij het wel leren. Die ga ik dan toch geen helmpje omdoen of extra kussens neerleggen. Nee, eigenlijk niet. Nee, nu het zegt.
Maar, ja, maar ik, ja, het is wel lastig, want je wil misschien de hele tijd... Oh, nee, doe maar niet. Maar dan krijg je van die...
Ja, het is daar een goede middenweg in vinden. Maar ja, wat ik al zei, ik vind het echt belangrijk dat als ze ergens binnenkomen... dat ze gedag zeggen of dat ze, weet je, bedanken. Nog een bonusdochter van 7, die is natuurlijk de perfecte moeder en die... Ja, die doet dat heel netjes. Ik merk dat ik dat heel fijn vind als ze dat doen. Als ze eens weggaan en ze bedankt voor het spelen. Weet je, dat soort dingetjes. Die kleine vind ik wel belangrijk. Ja.
Mooi.
Ja.
Hey, hoe was jij in je puberteit? Als je daar nu op terugkijkt.
Ja. Nou, ik heb tot mijn 16e in België gewoond. En daar was gewoon niet zo heel veel te doen. Als je dan ergens naar een feest wilde, dan moest je de bus pakken. Die kwam één keer in het uur. Maar er stond niet bij hoe laat, weet je wel. Ja, heel alternatief was ik.
Ja?
Ja, ik zat in een beentje en ik ging al wel naar festivals en zo. Heel alternatief. Ja, hoe was ik? Ik was een beetje op mezelf in België. Maar het was ook niet zo'n fijne tijd. En toen ging mijn moeder met mijn stiefvader uit elkaar. En toen kwam ik eigenlijk pas voor het eerst in Nederland.
Ja.
En toen kwam ik dus in de Bussum op school in het Gooi.
Ja.
Maar met die lange haren en die geruite broeken. En dat,
ja, had je ook een Belgisch accent toen?
Nee. Nou, ik had het wel met mijn Belgische vrienden. Maar ik pakte het heel snel over met wie ik dan ben. Nee, ik had gewoon een Nederlands accent. Maar ik had dus eigenlijk niet zoveel meegekregen van de bekendheid van mijn familie, van een Linda. En heel alternatief op de Gooise Kak school. Dus ik paste daar eigenlijk niet zo goed tussen.
Nee. Maar weet jij daarop aangekeken dat je familie bekend was in Nederland?
Ja, ongetwijfeld. Maar ik was er gewoon nooit zo mee bezig. En je neigt dan toch met mensen om te gaan die daar ook niet zo mee bezig zijn. Dat worden dan je vrienden.
Ja.
Maar en altijd wel een dikke huid ook. Dus dat boeide me nooit zo. Nee. Ik vond dat eerder wel iets om trots om te zijn dan om me daarvoor te schamen.
Heb je, als je nu terugkijkt, want ik die vraag eigenlijk... Ik ben benieuwd hoe je dan straks met je kinderen als ze die puberteit ingaan. Want nu zitten ze natuurlijk op die leeftijd dat je ook nog heel erg verzorgend kan zijn. Maar er komt een leeftijd dat ze het niet meer toestaan. Dan zeggen ze, pa, donderstraal even lekker op.
Ja.
En als je dan te verzorgend bent, dan heb je nog vaak de kans als ze verder van je weggaan.
Ja, precies, ja.
heb jij een wilde tijd gehad toen je puber was? Of kwam dat eigenlijk pas later in je twintig jaren?
Nou, ik werd wel redelijk kort gehouden, hoor. Dat was me goed ook.
Ja.
Ja, mijn stiefvader was een Deen, een ex-voetballer, Søren Lerby. Super streng, maar ook heel liefdevol.
Ja.
Ja, ik mocht heel veel als je er maar eerlijk over was. Maar nee, het is pas heftig geworden een beetje daarna, toen ik naar Amsterdam ging op mijn 18e. Toen is het wel, heb ik wel mooie jaren gehad. Maar ik hoop gewoon dat je eigen kinderen, dat wat ze ook uitvreten, dat je zo'n goede band met ze hebt, dat ze als eerste naar jou toe komen. Dat zou ook echt een hele... Dat je overal open en eerlijk... En wat het dan ook is. En soms is het misschien niet leuk om te horen. Maar dat zou ik wel een hele achievement vinden. Als dat lukt. Dat ze gewoon... Wat ze ook hebben geflikt. Ze in de penarie zitten. Dat ze bellen. Pap, ik moet je even als eerste bellen. Want dit en dit is aan de hand.
Maar dat denk ik het grootste compliment. Ook wat je kindje onbewust kan geven.
Ja,
toch?
Klopt. Klopt. En als je dat alles eerlijk en open bespreekt. Over van alles en nog wat. Dan is dat denk ik wel een eerste goede stap.
Ja, zeker. Ik was vrienden van mij, die zijn wat ouder, die hebben ook kinderen. En die zijn in de leeftijd van 15, 16. Dus die komen in die fase natuurlijk dat ze alles willen gaan uitproberen.
Ja.
En die dochter wilde een blootje roken. En die vrienden van haar, die waren dat allemaal aan het doen. En toen belde zij dus naar die vrienden van mij, dus haar ouders op. Van, ja, zit die allemaal te blowen? En ik wilde het eigenlijk heel graag.
Ja.
Maar ik wil het eigenlijk doen waar jullie bij zijn. Dus ik ga het nu dan niet doen, maar vind ik het wel leuk als ik dat dan een keer bij jullie mag doen.
Ja.
Ja, dat hebben ze ook gedaan. En ik vond dat eigenlijk mooi om te zien.
Ja, klopt. Eens.
Want zij zei ook gewoon, ja, maar ik wil ook gewoon met jullie kunnen bespreken wat ik dan voel en wat ik dan denk.
Maar dat komt voort uit hoe zij haar hebben opgevoed.
Ja, absoluut.
Dus dat is wel heel tof.
Open en vrij. En dan kan je wel denken van, ja, de kind van 16 een blootje laten roken. Maar op het moment dat je het niet doet als ouder en je gaat zeggen, nee, het mag niet, gaan ze het toch doen.
Ja.
En stel je voor dat ze dan heel slecht gaat erop of ze voedt zich naar. Gaat ze dat opkroppen? Gaat ze dat thuis niet vertellen? Gaat het met een vriendin bespreken? Gaat het misschien helemaal de andere kant
op? Nee, dat zou ik wel heel awkward vinden, denk ik. Als Johnny mij belt van een blootje.
Vooral als hij dat op deze leeftijd doet. Ja. Hey pa, leuk. Op die fiets heel de tijd met jou. Maar ik heb wiet gehaald bij de boer.
Ja, Plus dat het hele softdrugs en nooit zo mijn ding is geweest ook nog.
Nee.
Maar ja, wel mooi als ze daar eerlijk mee komen. Met dat soort dingen. Of met andere dingen. Vriendjes of iets geflikt hebben. Of kattenkwaad. Of nog erger. Ja, dat is toch mooi als ze dan bij jou komen.
Ja.
Ja.
Denk je er wel eens over na? Over dat ze dadelijk in die puberteit zitten? Of leef je zo in het moment als je kinderen hebt dat je daar nog niet...
Nou, daar denk je wel eens over na, maar dan gaat het niet zozeer over dat soort dingen, hoor. Want als dat, zeg maar, lukt wat je hoopt, dat ze bij jou toekomen. Ik maak me meer zorgen om dat hij wel snapt dat van niks de zon opgaat, weet je wel. Dat,
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, hij was nu jarig. Ja, als je dan die cadeau ziet... Weet je, hij is heel dankbaar, hoor. Hij zei gisteravond nog, papa, was een hele mooie dag. Zeg je tegen iedereen, dankjewel.
Oh ja. Oh.
Dat vind ik wel echt heel lief. Maar dat is natuurlijk niet normaal waarin je opgroeit.
Nee.
Ik bedoel, alles kan. We hebben een tuin, we hebben niks. Dus ik hoop voornamelijk, en zo, dat is er bij mij ook ingestampt toen ik jonger was.
Mm.
Ja, als je een nieuwe fiets wil buiten je verjaardag om, dan ga je gewoon een krantenwijkje lopen. Ja, dat is misschien een beetje gek dat kleine Johnny een krantenwijk moet lopen. Maar waarom niet?
Ja, nee, ik ben toch maar
eens. Weet je wel. Of je gaat auto's wassen. Of als je maar niet denkt dat de vakanties en dat het allemaal maar normaal is. Dat vind ik een grotere zorg dan, dan wat hij op latere leeftijd zou flikken. Ja, ik vind het wel heel belangrijk.
Dus dat is echt iets wat je zelf hebt meegekregen. En dat geef je dan ook door in je eigen opvoeding. Zijn er meer dingen die je van je eigen ouders hebt meegekregen... waarvan je nu ineens ziet... Hey, zo, ik lijk op mijn vader of ik lijk op mijn moeder? Of
ja, zeker wel.
Ja?
Ja, ja, en Seuren was dan mijn stiefvader tot mijn 16e, vanaf mijn 3e. En daarna ben ik pas eigenlijk voor het eerst bij mijn pa gaan wonen. Maar die lijken ook heel erg op elkaar. Die gingen goed met elkaar, ja.
Dat waren ook vrienden?
Nou, die konden goed met elkaar. Maar Seuren en Willeke die trouwden toen ik 2 of 3 was. En Seuren ging toen in Bayern München spelen.
Ja.
Dus dat was wel moeilijk voor mijn pa. Maar die heeft echt gezegd van, nou, ik vertrouw Seuren, dat is een goede vent. En die was
en toen,
ook...
toen hij bij Bayern München speelde, woonden jullie in België?
Nee, in München.
Oh, daar heb je ook nog gewoond?
Ja, hebben we ook nog gewoond. Ja. En nog een tijdje in Frankrijk, toen hij bij Monaco speelde. Maar die lijken wel op elkaar. Niet zeiken, knallen. Seuren was ook een voetballer die speelde zonder scheenbescherming.
Ja.
Die stroopte zijn mouwen altijd op. En die zei altijd van, je kan wel eens een dag hebben dat iets niet lukt. Dat je een bal over je voet springt. Maar het kan nooit aan je inzet liggen. Je kan altijd 100% inzet geven. Je kan altijd de benen onder je lijf vandaan rennen.
Zo'n topsportopvoeding heb je.
Ja, maar en wat je ook doet, doe dat gewoon goed. Doe niet iets half. Doe het dan niet.
Nee.
En loop niet in 7 sloten tegelijk. Focus je liefst op 1 ding. En John is net zo, weet je wel. Als je iets gaat doen, ga er vol voor. En dan kan het misgaan of dan kan het mislukken of niet scoren of whatever. Maar dan heb je in ieder geval alles aan gedaan.
Ja.
En onderaan beginnen. Ja, ik was ook... En niet dat ik nou heel graag bovenaan wilde beginnen. Maar ik mocht beginnen in de studio met koffie halen en scripts kopiëren. En langzaam productieassistent. Ja, ik vond het een wereldtijd. Het was natuurlijk ook machtig mooi. En dan moest je vroeg op, maar dan maakte je geen reet uit. Want je vond het fantastisch, hoor.
Ja.
In de studio's. En dan had je nog dagen van 14, 15 uur. Maar ik vond het geweldig. En zo leerde je van alles en nog wat. Nou, ik denk dat hij daar ook wel trots op is, hoor. Dat je alle facetten hebt doorlopen en gewoon onderaan bent begonnen.
Ja.
Ja.
Hey, en heb je dan nog het idee dat de buitenwereld dat niet altijd zo ziet? Want je krijgt natuurlijk heel snel... deze vraag heb je waarschijnlijk 100 keer gehad. Maar je krijgt toch ook altijd een beetje de stempel. Je draagt die familienaam. Heb je dan altijd het idee dat je harder moet bewijzen?
Nou, nee, niet harder. Ik had het meer toen ik achter de schermen werkte. Want ik werkte bij Goede Tijden. Ik werd toen opnameleider. Ik was 20.
Mm-hmm.
En toen hoorde je dat wel. Van hoe kan dat nou als je 20 bent? Maar met mensen met wie je werkte niet. Want die zagen gewoon wat je deed.
Toen ik ging acteren.
Ja, logisch dat je dat krijgt. Maar ik was daar wel op voorbereid. Mm-hmm. Ik had ook niet anders verwacht.
Nee.
En ik denk dat ik heel goed heb kunnen kijken bij mijn tante, bij mijn moeder, van wat dit vak met zich meebrengt.
Ja, ja.
En als je daar niet tegen bestand bent, dan had ik achter de schermen moeten blijven.
Mm.
Maar ik heb een dikke huid en ik kan het met een korreltje zout nemen. En dat is maar goed ook. Vandaag de dag helemaal.
Zo.
Maar ik had het ook wel. Als ik dan vroeger thuis kwam en mijn moeder las een roddelblad. En er stond weer een leugen in. Tranen over de wangen. Ja, mam, lees het dan niet.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Maar dat was vroeger natuurlijk nog makkelijker. Want dan kon je zeggen, als je bij de kapper zit, dan laat je dat boekje even liggen. Dan pak je de Donald Duck.
Ja.
En nu krijg je het natuurlijk om je oren als je het internet opent.
Ja.
Volgens mij heeft jouw tante heeft ooit een keer, volgens mij in een interview gezegd, heb ik met Bo ook besproken. Die zei, als ik in deze tijd bekend had geworden, dus echt pas nu was begonnen, dan had ze dat heel erg spannend en eng gevonden. Omdat je met Twitter en Facebook en al die social media kanalen eigenlijk natuurlijk gewoon onhavenklappen mening om je oren krijgt.
Ja.
Snap je wat ze daarmee bedoelt?
Ja, ik begrijp het heel goed. Want zij is ook nog zo, dat is ook een soort SM, dat je dat echt gaat zoeken naar dingen op je naam. En ja dan kom je natuurlijk niet altijd de leukste dingen tegen.
Nee.
Ik begrijp het niet.
Naar mediacourant.nl. Ja.
Weer een 19-jarige
wedstrijd.
Ja. Maar ik denk altijd maar, je gaat toch ook niet naar een plein waar 100 mensen staan die je gaan staan uitschelden?
Nee.
Toch?
Nee, natuurlijk niet.
Dus dat heb ik gelukkig nooit last van gehad. En altijd me heel makkelijk naast me neer kunnen leggen en met een korreltje zout kunnen nemen. En toen ik tv-programma's ging maken, toen appte dat langzaam weg. En toen, dan ben je gewoon jezelf en dan kunnen mensen dat zien. En dan nog hebben mensen een mening. Maar dat hou je toch?
Ja. Hoe kijk jij dan naar al die jonge meiden en die gasten die nu opkomen met die gigantische social media kanalen en jaar of 17, 18 zijn en dan gewoon hoppa, je bent ineens bekend. Weet je, van Famke Louise bijvoorbeeld, hè? Die krijgt zo verschrikkelijk veel om zich heen. En kunnen heel veel mensen roepen van deels roept ze dat zelf op zichzelf af.
Ja.
Maar als je gewoon puur naar het mentale aspect kijkt, dan maakt het geen reet uit of je iets op jezelf afroept. Je krijgt het op je af.
Ja.
En geloof mij dan maar, al die jongens en meisjes van 18 en 19 die ineens heel veel bekendheid krijgen, die zijn helemaal niet op voorbereid. Die hebben geen idee waar ze instappen.
Nee, klopt.
Hoe kijk jij daarnaar van ook met jouw ervaring uit het vak van bekend zijn?
Nou, ik vind het heel lastig, want social media en Instagram heeft natuurlijk ook heel erg meegespeeld bij het bouwen van een carrière.
Mm.
En bij je clips en je mening te ventileren. En dat is dan ook nog gelijk het platform waar je er zo op van langs krijgt.
Ja.
Dus dat is heel, heel dubbel en heel lastig. Ik vind het heel moeilijk om daar wat over te zeggen. Ik was zelf echt een van de laatste met Facebook en Instagram.
Ja.
Ik was ook een van de eerste die er weer een beetje vanaf ging.
Waarvoor stopte je ermee? Het was niks voor jou.
Ik vond het een soort Groundhog Day.
Mm.
Ik denk, maar deze post heb ik toch al een keer gezien. En dit verhaal ken ik toch al. En dat die dat heeft gegeten, snap ik nu toch wel. En natuurlijk worden ook heel veel goede dingen mee gedaan voor goede doelen. Maar ik werd er een beetje. Het is ook maar lastig om iedereen te onderscheiden. Alles was wel een keer gedaan. Dus ik heb wel een management die dan, als er een programma komt, wat post. En
jij doet niet je eigen Instagram.
Nee. Dus ik vind het heel lastig. Ja, ik hoop gewoon dat ze. Ja, dat ze het ook met een korreltje zout kunnen nemen.
Ja.
En ik hoop dat er een periode komt dat het helemaal niet meer zo belangrijk wordt. Dat social media. Je hebt ook in theater gestaan, toch?
Ja.
Ja. Hoe vond je dat?
Ja, ik vond het fantastisch.
Ja.
Doodeng. Het is het allerengste wat ik ooit gedaan heb.
Ja.
Omdat.
Het was voor corona net, toch?
Ja.
Heb je veel gespeeld?
45 shows heb ik gedaan.
Ja.
Ja. Ja, ik ben op 10 januari had ik mijn laatste voorstelling.
Ja.
En, maar ik heb dus. Ik ben heel dankbaar ook voor social media. Want ik heb ze alle 45 bijna uitverkocht door mijn social media.
Ja.
En, maar goed, dat was. Ja, dat is. Weet je, kijk. Ik heb ook televisiewerk gedaan. En ik heb het nooit heel spannend gevonden om voor groepen mensen te praten. En ik weet dat ik voor het eerst Expeditie Robinson ging presenteren. En dat bijvoorbeeld Nicolette tegen mij zei van, oh, je zal wel zenuwachtig zijn vandaag. En dat is helemaal niet om tof te doen. Maar dat ik dat gewoon niet voelde.
Nee.
Omdat ik gewoon dacht, maar ik kan dit. Of ik voel me gewoon comfortabel met hetgeen wat ik hier ga vertellen.
In theater had je dat wel?
Nou, bij theater was het voor het eerst dat ik dacht, oké, met deze mensen kopen allemaal een kaartje voor mij.
Ja.
En ik deed ook een soort halve cabaretvoorstelling. Ja, ik weet niet, ik vind het altijd moeilijk om het te verpakken wat ik nou precies deed, want is het echt cabaret? Weet ik niet, is ook niet echt stand-up. Maar het was gewoon in ieder geval een verhaal wat ik vertelde en wel de bedoeling dat mensen ook gingen lachen.
Ja.
Wel over mijn eigen leven.
Ja.
Maar ja, dat was wel een dingetje, weet je. En dan stond ik in, ik kom dan uit Rotterdam gereden met mijn autootje in mijn eentje. En dan kwam ik in Emma aan.
Ja.
Dan zat er gewoon 1000 man die een kaartje had gekocht. En dan hoorde je het groezemoes. En liep het podium op.
Ja.
Ja, die eerste 2 minuten.
En waarom wilde je dat doen dan?
Ik heb eigenlijk ooit een keer meegedaan aan een televisieprogramma. Dat heette Celebrity Stand-up.
Oh ja.
Voor Comedy Central.
Ja.
En toen heb ik dat gedaan. En mijn toenmalige, die regisseur ervan, dat was Menno Stam. En die Die zei van, je hebt echt talent hiervoor, weet je. Je hebt dat zo goed gedaan. Ik had een paar keer met hem gerepeteerd. En ik kreeg het publiek best wel goed mee. En hij zei, je moet hier iets mee gaan doen.
Ja.
En ik had dat altijd wel in mijn hoofd, weet je. Als ik ben groot fan van Hans Theo, eigenlijk altijd al geweest. Ja. Nou, dan keek ik naar, ik heb naar die man. Ik heb zo gelachen. Ik kan die DVD's weer aanzetten, trui.
Ja.
En,
ja.
Fantastisch.
Geniaal.
Ja, dit is gewoon, dat gaat...
Andere om, planeet.
Hij is nou op social media ook bezig, hè. Ja. Hij heeft eindelijk zijn Instagram ook een beetje gebruikt om... maar ik vind hem gewoon een genie. Ja. En toen zag ik dat, dacht ik, oh, dat moet geweldig zijn. Gewoon een uur lang plat, grof, gek. En dan ook nog mensen kunnen laten lachen. Maar goed, dus Menno die had tegen mij gezegd, je moet daar wat mee doen. En toen ben ik, ik heb dat eigenlijk 1,5 jaar in de ijskast gelegd.
Ja.
Toch weer een keer met hem gaan praten. Dus hij gaat schrijven. En toen had ik binnen 3 dagen mijn show geschreven.
Ja, precies. Ja.
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 En toen try-outs gedaan en toen dacht ik, hey, dit is te gek.
Nou, dat is wel, ik vind het wel een goede tendens, hoor. Dat ook Famke Lies volgens mij ook in theater gestaan, toch? Het is toch een andere tak van sport.
Ja.
En natuurlijk doe je liedjes, maar je moet toch met verhaaltjes tussendoor vertellen.
Ja.
En het is een directe reactie. Maar eigenlijk met een podcast en het theater... en verder houdt het op qua waar je een beetje nuance kan brengen in een verhaal.
Ja.
Hè, ik weet niet of het is opgevallen. We hadden het daarvoor ook even erover.
Mm-hmm.
Alle nieuws sites die maken natuurlijk, die pikken iets uit een interview of die blazen iets op of wat iemand zelfs getwitterd heeft wordt soms overgenomen.
Klopt.
Maar je hoort zelden wat er nu wordt verteld in die theatershow of heb je dat gehoord in die podcast? Omdat dat plekken zijn waar je nog eens een verhaal even van een met een kop en een staart kan vertellen met een beetje nuance.
Zeker.
Tenminste, ik volg niet heel veel nieuws, maar ik heb niet het idee dat er ineens ergens iets staat van je moet nu even wat daar is verteld. Omdat alles heel erg genuanceerd wordt.
Ja.
Daar is ruimte voor. En gelukkig hebben luisteraars dat ook. En hebben mensen dat ook. Vinden dat ook lekker om eventjes met wat rust een verhaal aan te horen.
Zeker.
Dat vind ik wel een goede ontwikkeling.
Nee, ik zie bijvoorbeeld bij Bo of Jinek zie ik dan wel eens iemand aanschuiven. Want ik denk, oh leuk, ik ben benieuwd naar dat verhaal.
Ja.
En dan dat gehaast. En je ziet ook dat iedereen die aan tafel zit is gewoon... een soort van verkrachte versie van zijn vrouw aan het presenteren. Omdat je weet dat je maar 5 minuten hebt.
Ja.
En dan komt Peter R. de Vries weer.
Klopt.
Je hebt gewoon niet de tijd. Ik heb ook wel eens bij Bo gezeten.
Nee, en als je dan niet de tijd krijgt, dan voel je toch, als het een gevoelig onderwerp is, ga je toch op je woorden letten.
Ja.
En dan kom je gewoon niet lekker uit de verf.
Klopt. Hey, wat is het mooiste wat je gedaan hebt? Is dat nu theater?
Ja, ik vond het theater wel verademing. Ik had wel eerder in theater gestaan, maar met toneelstukken, zeg maar echt acteren. Maar ik vond dit zo gaaf.
Ja.
Wij gingen 2015 naar Lesbos, naar Griekenland. Toen was die vluchtelingenstroom daar. Mm-hmm. Er waren beelden van het jongetje, die was aangespoeld op onze Europese stranden. We zouden naar Ibiza gaan. We dachten, nou, we kunnen niet in diezelfde zee waar dode kinderen aanspoelen. Dus we hebben een clubje vrienden daarheen en... ja, helemaal gegrepen door wat daar gebeurde, weet je wel. Die bootjes die er aankwamen. Toen met vrienden die muziekfestivals geven met van Loveland, Marnix Ball.
Mm.
Ik zeg, luister, er is daar een parkeerplaats. Er staan 2 oude tenten. Jullie hebben tenten, jullie hebben sanitair, jullie hebben hekken. Jullie weten hoe je omgaat met de verloop van mensen.
Ja, precies.
Mensen op de vierkante meter, kunnen jullie helpen? Nou, we hebben 3 vrachtwagens daarheen. Tentenkamp neergezet. Weet je, en dan wordt het ook ineens rock'n'roll. En dan gaat het hele geitenwolle sokken hulpverlening er ook een beetje vanaf.
Ja.
Maar wij deden dat allemaal een beetje onder de radar. Wel eens wat gepost of zo.
Ja.
Want het is een gevoelig onderwerp.
Mm.
En ik had nog niet die tone of voice gevonden van hoe moet ik dat nou... Weet je wel, hoe moet ik dat nou gaan vertellen? Want ja, je wordt meteen ondergesneeuwd.
Ja.
Hij heeft een paar jaar geduurd. Echt 5 jaar op en neer geweest daar. Echt mooie dingen gedaan. En toen dacht ik, dat is theater, dat is de plek weet je, waar dat kan. En ik deed wel eens lezingen op scholen van vrijwilligers. Die vroegen, kan jij bij ons op school dan even wat komen vertellen op de universiteit? En dan begon ik eigenlijk steeds met hetzelfde verhaal. Dat was Oudejaarsavond 2015, 2016. En we stonden dan 's nachts op die stranden, want daar kwamen die bootjes aan. Het was super koud die avond, -4. Dus we hadden kampvuurtjes gemaakt. Auto's naar de zee, dus zodat je kon seinen als je een bootje zag.
Ja,
want je wilde dat bootjes op een bepaalde plek naar binnen halen. Want daar waren rotsen, daar was het tij hoog. En het was oud en nieuw, dus ik denk feest. Dus ik had allemaal tafels gehaald met lampen en eten en drinken. Draaitafels daar neergezet. Ik denk, ja, het is voor hun ook oud en nieuw, toch?
Ja.
En ik was aan het DJ'en en ik had een plaatje opgezet van Justin Bieber. Er komt een bootje aan. Nou, die hadden we binnen gesigned. En allemaal veilig. Nou, dan komt het bootje eraan. Dan zoek je iemand die Engels spreekt, die helpt met vertalen. Want de meeste ongelukken gebeuren vlak aan wal.
Met uitstappen.
Met uitstappen, ja. Als er dan eentje uitstapt, kapseis die boot. Nou, ik zei het al, het was super koud. Mensen hebben dikke jassen aan. Zo'n zwemvest, als je dan te water, dan zink je als een baksteen.
Ja, ja.
Maar ja, er was één jongen, die sprak super Engels. Ahmed, hij kwam uit Aleppo. Hey Johnny, I will help you translate. Nou, iedereen eraf, veilig. Ging allemaal goed. En ik loop met hem zo richting die lampen en die tafels en die muziek. En hij zegt, ah, dit is toch echt fantastisch. Thank you for this warm welcome. Hij zegt, but one question. Can you please turn off that shitty music? Hij zegt, anders gaan we meteen terug naar de oorlog. Fucking Justin Bieber. En ja, als je dat verhaal vertelt, dan vertel je ondertussen wel dat het koud is, dat het penibel is, dat het gevaarlijk is. Maar je geeft zo iemand meteen een gezicht. Ja. En dat hij humor heeft. En weet je wel, en je bent vertrokken. En dat kan natuurlijk in het theater, kan het perfect. Er komen foto's van die avond, dat we daar feestjes stonden te bouwen. Maar ja, het is wel iets heel ernstigs ondertussen wat je vertelt. Ja, en dat zijn wel een beetje eigenlijk in al mijn programma's wel de drie pijlers, weet je wel. Iets moet vanuit je hart komen. Dus je moet het zelf hebben meegemaakt. Je moet zelf tot je knieën in de klei hebben gestaan. Het moet zonder belerende vinger. Daar hou ik zelf ook niet van. Als iemand mij gaat vertellen hoe ik iets moet doen of wat ik moet doen. En als het kan, hoe zwaar een onderwerp ook, met een beetje humor of een beetje lichtheid. Maar in ieder geval heel veel zelfspot.
Helemaal niet.
Dan kom je wel een heel eind dan.
Ja.
Ja.
Maar dat sausje waar je het nu over hebt, dat zit ook in al je programma's. Dat klopt.
Ja.
Dat krijg je eens kijken heel erg mee. En ik denk dat dat ook heel erg aanslaat. Omdat misschien ook wel heel veel dingen op tv veel te serieus worden gebracht. En bij jou is het er altijd van, je kunt een serieus onderwerp met iemand bespreken, maar het mag ook afgesloten worden met een lach.
Ja.
En dat is eigenlijk de circle of life of zo.
Ja.
Je moet kunnen praten en je hebt vanuit jezelf die intrinsieke interesse in alles wat bestaat en leeft.
Ja. Nou ja, zelfs in een programma als De Reis van Je Leven, waarin we op reis gingen met mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun beste vrienden. Vroeg mensen, heb je? Zeg ik, ik ga met iemand op reis en zijn 4, 5 beste vrienden.
Ja.
Dat is in eerste instantie heel veel lol en heel leuk. En natuurlijk zijn er die 2, 3 pijnlijke gesprekken. Maar dat hoort er toch bij. Mm. En het ligt ook zo dicht bij elkaar. Hè, want nou ja, dat zou je ook wel herkennen als je iemand bent verloren en of dat nou een verre vriend of een oma is of iemand heel dichtbij. Je zit te jenken en dan vertelt iemand een grap van weet je nog. En je ligt helemaal blauw. En 5 minuten later, weet je wel, weer de tranen in je ogen. Dat ligt ook heel dicht bij elkaar.
Dat ligt heel dicht bij elkaar. Dat is vaak bij een begrafenis heb je dat, hè? Dat
ja, kan het ook. Mensen willen daar vaak een beetje weg van blijven. En ik vind het juist mooi om juist daar dat te benoemen en daarop in te gaan. Krijg je hele mooie gesprekken.
Absoluut.
Ja.
En heb je dan het idee dat theater is dan gewoon de perfecte plek om die ingrediënten samen te voegen en dat verhaal te vertellen?
Ja.
Maar wel op een manier die bij jou past en zonder dat je gevoelt, hè, dat je kijk, als jij dit verhaal van Lesbos gaat vertellen in de talkshow,
dan kom je er niet uit.
Ben je bij één quote, ben je klaar.
En je wordt al onderbroken of weet ik veel. Nee, dat kan niet. Dus het theater is een mooie plek. Het enige wat misschien steeds in je achterhoofd speelt, is zeggen, oké, ik heb 500.000 volgers. Dus als ik hier wat op doe, gelijk 500.000 mensen.
Mm.
En nu zijn het er 1.000, 1.200, soms 1.500.
Ja.
Dus, maar als je echt een krachtige boodschap hebt, dan maakt dat ook niet uit. Want die 1.200 man, die heb je dan wel echt allemaal. En ik zeg niet dat ik na mijn voorstelling dat 1.200 man de dag daarna naar Lesbos ging. Helemaal niet, want ik zei juist, alsjeblieft niet.
Mm.
Ik zeg maar, niks doen is geen optie meer vandaag de dag. Dus als jij voor een klein plantje wil zorgen, of voor de dieren, of voor moeder aarde, het maakt eigenlijk niet uit wat het is. Maar niks doen is geen optie. Sterker nog, ik vind als je in de mogelijkheid bent om iets goeds te doen voor de wereld en je laat het na, ben je een lul.
Ja, ja.
Nou ja, en als dat nou het nieuwe rock'n'roll wordt, hè, dat in plaats van iemand pesten, dat je iemand voor iemand opkomt, dat ineens cool wordt. Maar ja, dat lukt niet op social media of in een talkshow wat jij zegt.
Mm-hmm.
Maar wel met een aantal verhalen die je kan doen. Ik heb nog een leuk verhaal over Feyenoord, over Rotterdam. Ja. Ik deed een programma en dat was Gepest.
Ja.
Project P.
Okay.
En was een jongen van 12 en die werd vreselijk gepest. En die ging een maand lang naar school met geheime camera's en audioapparatuur.
Oh, ja.
En na die maand gingen we die beelden bekijken met de ouders. Nou, dat is super heftig natuurlijk.
Zo,
dan pas voel je hoe het is om in iemands schoenen te staan.
Mm-hmm.
Nou, daar lusten de honden geen brood van. Nou, met die beelden ga je dan naar school en dan vraag je een gesprek aan met die klas. Om dat samen met die klas te bekijken. Ging je wel al die gezichten blurren en die stemmen blurren, weet je. Dus zodat het ging niet om één dader, het ging om het collectief.
Ja.
Nou ja, je hebt natuurlijk een heftige tijd voor die jongen. Je neemt zo'n jongen mee onder je vleugels en je gaat dan die klas toespreken. Maar voordat we dat gingen doen, mochten ze iets bedenken om iets leuks te gaan doen. En deze jongen uit Rotterdam, die zegt, ja, ik wil wel ochtend de training van Feyenoord. Dus ik zei, nee, iets leuks. zei die, nee, dat wil ik echt. Ik zei, oké, weet je wat, we gaan het regelen. Zei Ronald Koeman, was toen trainer. Die kende ik toevallig, die belde ik op. Ik zeg, ik kom met een jongen en met een cameraploeg.
Ja.
En die wordt gepest en kan je dan even na de training halen? Hij zei, tuurlijk, jongen, regelen we. Maar ik kom daar aan met die jongen, maar die cameraploeg was er nog niet. Dus ik denk, loop vast naar die training toe. Dus ik loop daar en ik zie zo in mijn ooghoeken, mannetje 15, kale kopjes.
Tuurlijk.
Ja, die hadden nog niet heel veel geslapen, die gasten.
Nee.
En die komen zo langzaam naar me toe. En ik, ja, ik voelde al, ze gingen me zo opsluiten. Dus ik zeg tegen de jongen, nou, kom maar goed, rustig aan. Dus de mol, kom je doen hier?
Ja, ja.
Het zijn schuld. Ik geef die jongetje de schuld. Ik zeg, nee, ik zeg, luister jongens, relax. Ik kom even naar de training kijken. Hij wordt vreselijk gepest. Ik ga morgen de klas toespreken met beelden en... hij wilde graag wat leuks doen daarvoor. En hij wilde hier naar de training. Dus ik ben met hem mee. Ik heb Ronald gebeld. En weet je wel. Dus die gasten komen zo'n stapje dichterbij. Zo, en ik denk, oh jee. Mm. Nou ga je het krijgen. En die gasten zo. Waar zit jij op school?
Ja, ja.
Gaan we dan nu even met z'n allen naartoe. Ja. Is het gelijk afgelopen met pesten. En dan denk ik. Zij gedoogde mij daar op dat moment. Mm. Omdat we onze gelijke noemer was. Kinderen pesten is niet oké.
Okay. Nee, precies.
En misschien dat ze me volgende week, als ze me tegenkomen, wel weer een schop onder mijn hol geven. Maar op dat moment hadden we dus zoveel tegenstellingen. Maar we hadden één ding gemeen. Dat was, ja, deze jongen pesten is niet oké.
Okay. Ja.
Dus ik geloof heel erg in dat, hoe oneens je het ook bent. Je vindt altijd wel iets waar je het eens kan zijn. En er hoeft Klopt. Niet gezapig te zijn of dat je allemaal bomen moet gaan knuffelen. Ik vind het wel mooi om daarna op zoek te gaan.
Nou ja, ik snap dat. Ja. En het is ook heel mooi. En het klopt ook wat je zegt. En... Als je, ik had het met Yves Geiraat hier over in de podcast. Als je 10 mensen in een kamer stopt die het niet met elkaar eens zijn, die komen er op een gegeven moment wel uit op een bepaalde manier.
Ja.
En hoef je inderdaad nog steeds niet dat je het met elkaar eens bent, maar dat lost zichzelf al op.
Ja.
Omdat alles uitvergroot wordt en alles in hokjes wordt gedouwd.
Ja. Ja, dat is een beetje Rutger Bregman, hè? Heb je dat gelezen?
Ja, ja. Alle mensen deugen.
De meeste mensen deugen.
Ja, maar daar zit iets heel belangrijks in, vind ik, in dat boek. Want daar schrijft hij echt over wat de rol is van de media.
Ja.
En daar ben ik het helemaal mee eens,
ja,
met het nieuws. Ik heb journalistiek gestudeerd. Daar zeggen ze letterlijk, goed nieuws is geen nieuws.
Ja.
En dat merk je. En dat jij hebt het net over quotes. En dan gaat het nog over mensen die iets op televisie doen en die iets gezegd hebben, dat een quote uit zijn verband wordt gerukt. Maar dit is met ook de grote wereldproblemen is dit ook zo. Hè?
Ja.
Koppen scoren. En weet je wat erg is? Tegenwoordig scrolt iedereen door ad.nl en lees alleen maar de kop. Ja.
Weg context.
Weg context.
Weg nuance, ja.
Precies.
Ja,
maar dat gaat etter door in de maatschappij.
Ja. Nee, hij zegt, wat nieuws is voor de geest, dat is suiker voor het lichaam.
Ja.
Nee, helemaal waar. En, het is, en ook dat. En hij krijgt ook weer stempels, hè, links of weet ik veel wat. Maar het is gewoon allemaal wetenschappelijk. Ik vind het een fantastisch boek.
Ik vond het ook heel goed boek. Ja, ik vond het
echt
heel leuk.
Ik vind hem ook echt de gekke gast.
Ja.
Ja.
Hij had ook dat stuk over dat tijdens die oorlog, wat er gebeurde toen die bombardementen zeg maar plaatsvonden, dat mensen nog steeds bij elkaar op de koffie gingen.
Ja, klopt. Hitler wilde het verzet breken van de Engelsen. Hè? Dus die ging Londen bombarderen en die dacht, nou, als ik dat 2 dagen doe, dan gaan ze, komen ze wel met die witte vlag.
Ja.
Maar het tegenovergestelde gebeurde.
Ja.
De rijken gingen de armen helpen, vice versa. Verschillende geloven gingen elkaar helpen. Ze gingen koffiekransjes houden, inderdaad.
Ja, ja.
Het heeft het land alleen maar sterker gemaakt. Maar dan moet je dus echt wel goed daarin duiken om dat aan de kaak te stellen. Hetzelfde met Katrina, met die storm. Mm. Dat die hulpverlening zo laat op gang kwam. Omdat iedereen had gehoord dat er plunderingen waren.
Ja, precies.
Nou ja, die Bregman is daar helemaal ingedoken. En dat bleek gewoon helemaal niet zo te zijn. Ja. Ja, er is wel ergens een jas gejat. Maar dat was omdat iemand het koud had. Of die gaf hem weer aan iemand anders. Maar er werd samen gekookt. Er werd samen liedjes gezongen. En dan komt zo'n hulpverlening door die verkeerde berichtgeving gewoon te laat op gang. Ja, ik vind dat wel heel kwalijk.
Ja. Ja. En het zijn dan een paar voorbeelden die hij eruit pakt. Maar dit gebeurt dus dagelijks.
Dit gebeurt dagelijks. Ja. Ja, neem vliegangst. Dat is gewoon... Er is nog nooit zoveel vliegangst geweest. Terwijl vliegen is een van de veiligste manieren om te reizen.
Ja.
Maar als er een vliegtuig neerstort, dan krijg je het overal in je face, krijg je het te zien natuurlijk.
Ja.
Ja.
Ja, ik lees heel weinig en ik kijk heel weinig nieuws nog.
Ja, nou ja, de podcast vind ik dan een goede uitkomst. Ik ben ook geen boekenwurmer.
Nee.
Maar die Bregman is wel een leuke keer om uit te nodigen.
Vind ik, hij heeft op het lijstje gestaan. Ja. Staat nog steeds op het lijstje.
Ja, ja, ja.
Hey, wie, Rutger Bregman, toevallig hebben we het dan over. Wie bewonder jij enorm? Dat is misschien een beetje een hele algemene vraag, maar is er iemand naar wie jij opkijkt, misschien in de, die hetzelfde vak uitoefent of juist niet? Wat komt er iemand in je op?
Ja, ik moet meteen aan Johan Cruijff denken.
Ja.
Ja, dat op een of andere manier, als je zo'n grootheid bent en je straalt nog steeds uit dat eigenlijk dat je gewoon de man van de straat, dat je daar nog steeds de meeste affiniteit mee hebt. Dat zei hij ook wel eens, weet je, hoe hoger je kwam in de hiërarchie bij een club, hoe groter de slangenkuil.
Ja.
En als je dan van die verhalen hoort dat hij over straat liep door Barcelona en dan twee stratenmakers zag en dan voorbij liep en dan toch even terugliep en zei, dat doe je niet goed, vriend. Dat hij het even gaat uitleggen. Ja, ik weet niet. Als ik dat soort verhalen hoor over hem, dan denk ik, je bent zo'n grootheid.
Ja.
En je bent nog zo in touch met, weet je, de realiteit en wat er gebeurt.
Ja,
ultieme held, Johan Cruijff.
Grootste exportproduct van Nederland gewoon, hè, eigenlijk, Johan Cruijff. Ja. Ik bedoel, als je nog steeds, ik heb 7 maanden in Thailand gewoond. Dus je naar een taxi instapte, was dat Johan Cruijff.
Johan Cruijff, ja.
Weet je,
ja.
Het ging altijd over die man.
Ja, en een legacy, ja. Ja, die bewonder ik wel mee. Ik heb wel altijd geleerd, ook van Seuren vroeger, bewonder is goed. Kijk nooit op iemand neer, maar die spreekt misschien van zich. Kijk ook nooit tegen iemand op. Mm. En dat vind ik wel een beetje in datzelfde rijtje van als je ergens komt, weet je, altijd wel netjes. En nou, kijk op niemand neer, weet je, wat diegene ook doet. Maar kijk ook niet tegen iemand op. Bewonder wel, maar niet tegen iemand opkijken.
Nee.
Dat is natuurlijk ook wel in deze wereld wat iets te veel gebeurt.
Klopt.
Ja.
Wat ook weer gecreëerd wordt door die constant toevoer van social media. Maar goed, we gaan niet te lang. Want social media heeft ook super veel mooie dingen. Voordat mensen weer zeggen, ja, maar Kai, jij met je Facebook-kanaal en je Instagram-kanaal.
Ja.
Hey, heb je die documentaire wel eens gezien van Bob Marley?
Nee.
Van zijn weggetje.
Ja.
Ik moet eraan denken.
Nee, toevallig was ik er laatst aan begonnen. En ik heb hem, elke keer als ik nu Netflix aandoe, dan zie ik verder kijken. Maar dat was echt 3 minuten.
Ja, maar je bent gestopt omdat je het pakte je niet?
Nee, ik was al wel een kind begonnen met huilen. Of, nee, maar ik wil hem heel graag zien.
Moet je afkijken, man.
Ja.
Fantastisch. Ja, ik moest aan denken, omdat jij dat zegt. Bob Marley stond ook echt. Ik vond het zo magisch. Er zit dus een moment in dat hij. Je hebt dus twee politieke stromingen op dat moment in Jamaica die echt gewoon lijnrecht tegenover elkaar staan.
Ja.
En die dus echt schietpartijen op straat. En hij gaat op een gegeven moment, hij is Jamaica een beetje zat. Er gebeurt ook van alles. Hij laat iedereen in zijn huis en er komen ook allemaal criminelen en er gebeurt van alles. En op een gegeven moment ontvlucht hij Jamaica en dan gaat hij in Londen. Volgens mij gaat hij in Londen toeren en dan is hij echt een paar maanden weg. En dan breekt volledig de pleuris uit in Jamaica.
Ja.
En dan vragen ze hem, je moet terugkomen.
Ja.
Je moet dit land gaan redden.
Ja.
Een muzikant, hè, moet je nagaan. Jij moet terugkomen naar Jamaica en jij moet zorgen dat de mensen weer met elkaar omgaan. En dan doen ze een vredesconcert. En dan staat hij op te treden. Dat is, die beelden zijn bekend.
Ja,
en dan trekt hij dus die twee mensen, die twee van die politieke partij, trekt hij dan op dat podium.
Oh, wow.
Dan pakt hij die handen zo beet en dan doet hij die handen zo bij elkaar.
Ja.
Als kippenvel.
Ja, dan kan je niet van tevoren bedenken, hè, dat je dat zo gaat doen.
Nee, maar dat is dan komt alles, de synergie, energie, dat is zo ongelooflijk.
Ik krijg gelijk zin om te kijken straks.
Ja. Ja. Dan moet je echt kijken. Maar ik moet, omdat jij Johan Cruijff zegt en hij stond dicht bij het volk. Ja. Dat is als je Bob Marley, man. Dat
maar
was,
ik zie hem ook meteen dat hem wordt gevraagd in een interview van, ben je rijk?
Ja.
En dat hij dan zegt, ja, rijk? Wat is rijkdom, weet je wel? Die patiënten op de bank of weet je wel, echte vrienden? Dat moet ik ook in dat moment dan steeds denken.
Ja,
ja.
Is tof. Je moet hem kijken, die documentaire.
Ja.
Ik denk dat je hem vet gaat vinden.
Ga ik zeker doen.
Ja. Hey, jouw programma, Waar is de Mol? Het lijkt mij fantastisch om te doen.
Ja.
Ik denk dat je daar enorm veel plezier aan hebt beleefd.
Ja, zeker.
Want als je het dan hebt over interesse in de mens, daar komt ook alles samen altijd in dat programma.
Ja.
Plus dat je ook nog op hele toffe locaties bent.
Ja.
Is dat
het mooiste? Dat was een geniale vondst van mij om dat programma te bedenken.
Ik heb er wel eens even nagedacht hoe je dat gaat pitchen. Bij
dat is echt alweer 15 jaar geleden of zo. Maar 12 jaar, 13 jaar geleden. Ja, wat was het? Ik deed toen TMF en iemand vroeg, wat zou je willen doen? Ik zeg, ja, met human interest en reizen. Een beetje Jackass was toen net. Gekke dingen doen. Weet je wel, parachute springen, bungee jumpen, dat soort. Maar ondertussen wel mooie verhalen halen. Nou, ik werd toen gezet bij een eindredactrice, Andrea, waar ik tot op de dag van vandaag mee werk. En dat was echt een kei in de vak. Gewoon voorgesprekken van 3,5 uur met de gast, alles uittypen. En ik was natuurlijk een losse vlodder, maar samen was dat een goed team. Mm. En dan gingen we op reis. Ja, fantastisch. Een droombaan.
Wat zijn de reizen die het meeste bij zijn gebleven?
Ik heb wel een legendarische reis gehad met Ben Saunders in Thailand.
Ja.
Dat is wel... ja.
Heerlijk dat was combo ook, zeg. Die, ja. Ben en Johnny in Thailand. Nou.
Ik heb er nog een tatoeage van een tuk-tuk hier op mijn enkel staan.
Met het petje en fijn naar je reet.
Ja, ook. Nou, echt waar. Ik zweer het je. Maar daar hebben we één nacht gehad. Daar was de hangover echt kindergarten bij.
Ja, dat geloof ik.
Ja, maar ik vond Zuid-Amerika altijd te gek. Zeker die tochten door de Amazone op een bootje. Dat was ik helemaal in mijn elementen altijd. Daar ben ik ook nog wel eens privé teruggegaan later. Ja, Australië was te gek. Ja, het is te veel om op te noemen.
Met wie ben je in Australië geweest?
Jeroen van Koningsbrugge.
Oh ja.
Ja.
Lachen.
Ja. Nee, we hebben iets van 80 reizen gemaakt of zo.
Niet normaal.
Ja. Ja, ja, ja.
Die van Johan Derksen, die is mij wel bijgebleven.
Ja, in Amerika.
Die tatoeage ging zetten.
Ja, ja, hij wilde zijn haar niet laten knippen.
Oh ja, dat was het. Ja, dat was een soort weddenschap.
Hij zegt, dan laat ik nog liever een tatoeage zitten. Ik zeg, nou, moet je eens kijken wat hier om de hoek... En toen heeft hij de naam van zijn vrouw getatoeëerd. Ja, ja, dat was tof.
Maar wat, dat is ook omdat jouw eindredactrice toen zei het, Astrid, waar je dit over had.
Andrea. Ja.
Andrea,
ja.
Die zorgde gewoon dat tot op dat moment gewoon het tatoeageshop in de buurt was.
Nou ja, we waren toevallig in zo'n Texas, in een town. En die had dat al, ja, die had huiswerk al gemaakt inderdaad. Zo van, als hij nou dat haar niet wil laten knippen, wat zou die dan doen?
Goud zeg.
Ja, ja.
Mooi.
Ja, Derksen. Dat is nou wel een kleurrijk persoon, hè? Die nog wel gewoon,
ja, klopt,
zegt waar het om staat. Hoef je niet met hem eens te zijn.
Nee.
Maar dat, die beginnen wel te verdwijnen, hoor. Dat soort mensen. En nogmaals... het is op het randje en soms te over. Maar ja, hij zegt het wel.
Ja.
Hij doet het wel.
Maar ik denk dat hij is ook gewoon op een leeftijd waarvan hij denkt, joh,
ja,
het interesseert me, ja, ook geen, precies, kut meer. Nou, hou je me toch het laatste jaar van de televisie.
Ja.
Toch?
Ja. Ik denk ook, en hij kijkt ook geen nieuws. Hij heeft zo'n oude Nokia-telefoon. Heeft, ja, hij. En hij interesseert hem echt geen reet.
Gaat hij daar naar de rookhoek zitten? In Grollo?
Ja.
Ja, ik vind de karikatuur en ik ben altijd wel blij als er dat soort mensen op de televisie verschijnen. Het mag ook wel een beetje schuren, het mag ook wel een beetje vuurwerk
zijn,
toch?
Vind ik ook, vind ik ook. Ja, ja.
Als je nou nog eens één iemand moet opnoemen, hè, om ook eens even een lekkere open deur vraag. Wie zou je nog willen meenemen? Je hebt 80 reizen gemaakt, je hebt er wel een hoop gehad natuurlijk.
Ja. Nou, Anouk stond altijd wel op het lijstje, maar die...
Ja, hebben er veel afgezegd eigenlijk?
Nee. Nee, tot aan Doutzen toe zijn ze, ja, ze zijn allemaal mee geweest. Nee, Anouk, die wilde nooit. Die vond dat allemaal maar niks. Die had ik nog wel tof gevonden.
Die, ja. Maar die hield gewoon niet van reizen? Of die had gewoon zoiets,
ja,
van...
Ja, die heeft natuurlijk ook 26 kinderen, geloof ik. Ja. Die was te druk. Maar wie nog meer? Ja, Dennis Bergkamp.
Ja?
Ja.
Dat is hier.
Ja, die wil nergens naartoe vliegen.
Ja, die heeft vliegangst natuurlijk. Ja,
vliegangst.
Ja, joh, dat kan ik me nog wel herinneren van vroeger.
Dus die heb ik nog wel gevraagd toen we het laatste seizoen hebben in Nederland gedaan. Ook door corona, maar dat was sowieso het plan. Om dat in Nederland te doen. Toen dacht ik van, nou, dit is het moment. Maar hij wil echt, hij doet gewoon niks.
Nee.
Maar dat is gewoon zo'n held. Hij woont bij mijn dorp. Ik zie hem wel eens lopen met zijn hondje. En dan,
ja.
Hoi Dennis. Ja, van een held, joh.
Hij zegt wel hoi terug.
Hij zegt wel hooi terug. Ja, okay, ja. Dus het is niet dat hij dan heel gesprek aanknoopt, maar ik, ja, wat een koning.
Ik had Robin van Persie hier in de podcast, wat mijn jeugdheld was, is. En die vertelde over Bergkamp toen hij net bij Arsenal kwam.
Ja.
Hij zei, het is een ongekend fenomeen.
Ja, ja, ja.
Zo tof om te horen.
Ja, wereldgroot ook, Robin. Mooie kerel.
Ja, hij is een hele leuke kerel.
Zo,
ja,
grappig.
Ja.
Ja.
Hey, tot slot.
Ja.
En dan gaan we de boel afbouwen hier.
Afbreken,
afbouwen, alles. Ja. Even gewoon over het EK. Want ik weet dat je voetbalgek bent.
Ja.
Ik ook. Het komt deze zomer.
Ja.
Doe eens een voorspelling. Gewoon ouderwets.
Ja. Nou, ik was gisteren... een van de 7.500 gelukkigen dat ik in de arena mocht zitten.
Ja.
En... ik ga dan vaak met Ron Blauw en ik zeg, god, dat EK, dat leeft helemaal nog niet. En dat komt natuurlijk ook door de periode waarin we zitten. He, mensen hebben wel wat anders aan hun hoofd. Dan is voetbal natuurlijk ook wel een mooie uitlaatklep. Hè? Ik bedoel, gisteren was de eerste bal die de scheidsrechter tegen Ajax vloog. Iedereen helemaal uit zijn naad aan het gaan tegen die scheidsrechter.
Volle stadion.
Daarna ging lekker, zitten man. En zei... Ja, dat heb ik gewoon een jaar niet kunnen doen.
Tuurlijk, man. Dat doe je thuis nu, weet je wel. Ja, dat is niet goed.
En je hebt de verschillende speelsteden. Dus ik zit er nog niet helemaal lekker in. Maar zodra dat straks... Weet je wel, een beetje gaat spelen en de spelers worden opgeroepen. Dan gaat het natuurlijk wel weer leven.
Je wil die volle stadion zien. Maar met dat EK, man. Als iedereen gewoon in oranje verkleed gaat. Gewoon hoppa, die straat op.
Ja, ik heb echt waar. Ik heb met Nederlands elftal... Ik heb zoveel mooie verhalen. Dan ergens proberen te komen via en vliegen. En dan, en dan verliezen, weet je wel. En dan op een vliegveld je vlucht vertraagt. En dan tot 7 uur op zo'n grond. Maar het maakt allemaal niet uit. Je gaat toch de volgende keer weer.
Ja.
Dat is er wel een klein beetje vanaf. Maar wat heb ik mooie dingen meegemaakt, zeg maar, Nederlands elftal.
Ja.
Dus het moet nog een beetje gaan leven. Het leeft mij nog niet helemaal, het EK. Nee. En het is ook een hoop gezeik geweest natuurlijk met van alles en nog wat.
Maar gaan ze nou wel zonder gaan ze nou met of zonder supporters spelen? Want nee, u heeft altijd heel stoer gezegd, wat ik heel fijn vond. Van,
ze gaan met, maar niet geen volle bak nog.
Nee?
Geen volle bak, nee. En Amsterdam, daarom zijn ze dat nu aan het testen. Ik geloof dat München bijna afviel omdat ze dat niet wilden. En die hebben nu toch weer iets geregeld dat ze ook die testen gaan doen. Field Lab gebeuren.
Ja.
Maar bij mij leeft het nog niet. Maar dat komt wel, hoor.
Ja, ik denk wel dat dat als het dadelijk lekker weer wordt. Ja. Er is enorm veel behoefte naar zoiets als dit.
Ja, want dat is natuurlijk... Ik zeg altijd dat en een ander Haanse concert.
Ja.
Daar staat iedereen zij aan zij. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Ja. Wat je werk is of je achtergrond of je geloof. Iedereen pakt elkaar vast als er wordt gescoord.
Waanzinnig,
het is even een 10 seconden dat alles helemaal geen flik in meer uitmaakt.
Nee, mooi. Laten we hopen dat het een mooie zomer wordt.
Ja.
En laten we hopen op een succesvolle afronding van het EK. Hey, Johnny, je gaat zelf ook een podcast beginnen. Toch? Dat was het. Of is dat
niet? Ja, daar ben ik al een tijdje mee bezig, ja. Maar eigenlijk precies...
Je kan er nog niks over zeggen nu.
Nou ja, wel. Het is... Het duurt even, maar het heeft niet zoveel nodig, zie ik.
Hij kwam vandaag alleen puur om even te checken hoe makkelijk het allemaal is. Hij ziet die cameraman zijn. Nou ja, dat kan ik zelf wel. En ik ga mezelf ook gewoon interviewen. Ik spring me over die tafel heen.
Ja. Nee, ik zou mooi zijn als dat... ik zou dat wel heel graag willen. Maar puur voor die nuance en voor de... maar ik wist niet dat het zo groot was en dat iedereen het deed. En, maar dat boeit me niet. Ik lijkt me heel tof.
Ja. Leuk. Oké, top.
Dus kom je ook een keer bij mij.
Zeker, lijkt me heel gezellig. Ik ga het in de gaten houden. En bedankt voor je komst en openheid.
Ja, graag gedaan.
Jullie bedankt voor het kijken / luisteren. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Oh ja, mijn cameraman zegt mij altijd... Je moet ze vragen om te abonneren. Heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. Maar ik vind dat ze dwingend abonneren.
Een duimpje omhoog, toch?
Ja, duimpje in je hol. En, en tot de volgende keer. Hey, later!
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.